Gemeente, goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin voorgaat onze oud-predikant, dominee Elquist uit Groot-Ammers. De schriftlezing in deze dienst is uit Nehemia 4. Vanavond om 6:30 hoopt dominee K. Groenendijk voor te gaan. De kerkdienst op zondag 30 juli. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt onze pastoraal medewerker, proponent J. A. de Kruif uit Oud-Albers voor te gaan. In de avonddienst om 6:30, dat is een gezamenlijke dienst in Kerkwijk, waarin hoopt voor te gaan dominee K.M. Theo uit Aalst. De mededelingen. Anneke van der Werken, Ome, Grutelstraat 2, is afgelopen week geopereerd en kwam gisteren weer thuis uit het ziekenhuis. Corrie van Ballengooien, Korte Groenstraat 16, zal aanstaande vrijdag een vervolgbehandeling ondergaan in het ziekenhuis. We denken ook aan mevrouw Evan Veldhoven-Schinkel in de Vastenburgt in Rossum, van wie de gezondheid sterk achteruit gaat. En aan ons oud-gemeentelid mevrouw van Rijnsbergen-Venhuizen, die tegenwoordig in de Noordoostpolder woont, maar regelmatig onze diensten beluistert. Ze heeft een operatie ondergaan vanwege een gebroken heup. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen. Werkvakantie Bulgarije. In onze voorbeden denken we ook aan de jongeren en hun begeleiders die in Bulgarije verblijven voor een werkvakantie in Vratsa. Ze hopen aanstaande zaterdag weer thuis te komen en om 11:00 te arriveren in Bruchem. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de werkvakantie Bulgarije in Vratsa. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Als voorzang gaan we zingen, psalm 81 vers 2. Zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en al onze verwachting in dit morgenuur is de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u allen in rijke mate geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten deze dienst voort, gemeente, met zingen van Psalm 147 en daarvan het eerste en het zesde vers. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. We willen samen luisteren naar Gods heilige wet en de hoofdsom daarvan. En we zingen vervolgens uit Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Israël zijn wetten. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hoor thans de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet beheren het huis van uw naast, u zult niet begeren de vrouw van uw naast, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus leerde ons: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. schriftlezing voor vanmorgen, gemeente, vindt u in het Oude Testament in het boek Nehemia en daarvan het vierde hoofdstuk. We lezen daar dat de Samaritanen proberen de bouw van de muren van Jeruzalem te verhinderen. Ze beramen zelfs een aanslag op Nehemia en zijn helpers. Toen ik het las, dacht ik, in de tijd van Nehemia waren er al terroristen. Ze zijn er vandaag nog en ze zullen er zijn tot op de jongste dag, de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. We lezen het woord van God. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei hen tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria: wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offer brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei: ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maak hij een bres in hun stenen muur. Hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn, en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buiten een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te bouwen. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Toen zei Juda: de kracht van de lastdragers schiet tekort. Er is te veel puin, wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden: ze zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: jullie moeten daar naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur, bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun boog. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk: wees niet bevreesd voor hen. Denk aan die grote en ontzagwekkende Heer en strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huis. Daarna gebeurde toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeelt en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen, en zij die ze opladen deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werfspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gehoord, terwijl ze aan het bouwen waren, maar de bazuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk, het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast en van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk, ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat ze voor ons nachts wacht en overdag dag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knecht, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Tot zover. We willen eerst een zegen vragen over deze dienst. Groot en heerlijk God, het is goed om uw zegen in te roepen. Tegelijk moeten we belijden, het is al een grote zegen dat we hier vanmorgen nog samen kunnen zijn. U bent het immers die ons de gelegenheid geeft om er te zijn. U bent het aan wie we de gezondheid te danken hebben, het leven en alle dingen. Het komt ons uit uw hand toe. Van onze kant, uw trouw is groot. Aan onze kant is helaas telkens weer de ontrouw. Het ongeloof, het kleingeloof. De wanhoop, de twijfel, de aanvechting, Heere. U komt de lof en de dank toe en we schieten er altijd weer schromelijk in tekort. We bidden dan ook vanmorgen om de leiding en verlichting door uw Heilige Geest. Die is het die Nehemia geleid heeft, hem de vrijmoedigheid gegeven heeft, hem de nood en de schuld van Jeruzalem op het hart gebonden heeft, zodat hij gedrongen werd om het werk ter hand te nemen, een werk. Naar mensenbevatting een onmogelijk werk voor een mens. Maar heeft het mogen doen in uw kracht, op uw bevel, in hoop en verwachting dat u het bent die het eigenlijke werk doet. Heere, dat is vandaag nog zo. U gebruikt mensen in uw dienst en ze mogen uw woord verkondigen. En het is een voorrecht het te mogen doen, iedere keer weer opnieuw een wonder. Maar laten we goed beseffen dat u het bent die de grote bouwer bent destijds van de muren van Jeruzalem, vandaag ook van uw kerk, die niet minder een puinhoop is dan toen. Wij moeten belijden, dat is niet uw schuld, maar evenals in de dagen van Nehemia lag de schuld bij Israël en ook nu ligt ze bij ons. Maar uw goedertierenheid zijn geloofd en geprezen, dat u telkens toch weer mensen roept in uw dienst en tot dienst aan uw koninkrijk. Daarvan zijn ook deze gemeente getuigen dat ze binnenkort weer een tweede predikant mogen ontvangen, wil ook hem toerusten tot het dienstwerk binnen de gemeente. Makkelijk is het nooit geweest en zal het ook nimmer hier op aarde worden. Nehemia heeft moeten worstelen in het gebed, heeft moeten strijden tegen vijanden van buiten en van binnen. En dat is vandaag niet beter en het is vandaag niet anders, maar u bent en blijft dezelfde God, bij wie we altijd terecht kunnen met de schuld en de nood van ons leven. met de schuld van de kerk, met de schuld van ons land en volk, dat evenals in de dagen van Nehemia al maar verder bij u vandaan leeft. Heere, wat een wonder dat u toch nog bemoeienissen met ons wilt hebben. Zegen nog uw woord, zoals we het ook vanmorgen mogen brengen. Wilt u zelf de naprediker zijn? Wij brengen het tot het oor en wilt u het brengen in het hart? Geef ons de gestalte van een Nehemia in waarachtige ootmoed, in steile afhankelijkheid, maar ook in vast geloofsvertrouwen. Dat groot denkt van u, die grote, die ontzagwekkende God, zo kwam het over zijn lip. Geef ook ons daarvan een indruk en besef, opdat we ons diep voor u verootmoedigen, maar ook veel vertrouwen en verwachting van u mogen hebben. Wilt u ons zo alles schenken, geopende harten en ontvankelijk gemaakt door uw geest en bereid om naar uw woord te luisteren en er ook naar te handelen. Vergeef het zonde en gebrekkige dat ons altijd aankleeft. Denk ook vandaag aan het volk Israël. Ook daar lopen de spanningen weer op. Ze zijn in het land, maar ze zijn er niet vrij. Ze worden van alle kanten bedreigd en aangevochten. En ook zelf staan ze nog altijd diep schuldig voor uw aangezicht, waar het overgrote deel u als de Messias nog steeds niet herkent en erkent. Wilt u naar uw belofte daar ook verandering aanbrengen? Gedenk ook uw verdrukte en vervolgde kerk, wil ook hen goed en nabij zijn. We leggen alles in het gebed voor u neer. Wilt u ons genadig horen en verhoren en om Christus wil een gezegende dienst schenken. Wij bidden dat in zijn naam. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 89 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Ik noemde u Psalm 89 vers 1, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid altijd vermelden door mijn reen. En het derde vers, de hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Kerntekst voor vanmorgen is uit het vierde hoofdstuk, slot van vers 20 en vers 21. We lezen daar het woord van God. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft nu van hen hield de speren vast van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. De Chemia gemeente staat onder ons bekend als de schenker van koning Artaxasta. Maar het was een tijdelijk beroep. De Heere heeft hem daar weggehaald. Ik zou hem liever willen noemen een geschenk van God. Geschenk van de Heere God aan zijn verbondsvolk in donkere tijd. De kernwoorden van onze tekst zijn bidden, bouwen, waken en strijden. En zo bouwt God zijn kerk, niet alleen toen, maar ook vandaag, door de eeuwen heen. Gemeente, onze God zal voor ons strijden, zegt Nehemia. Wat klinkt dat bemoedigend, hè? Wat is dat mooi, of niet soms? Wie heeft het eigenlijk al eens eerder gezegd? Mozes. Mozes heeft dezelfde woorden ook een keer gebruikt tegen het volk Israël. Namelijk bij de uittocht uit Egypte. U kent de situatie misschien wel. Israël zat ingesloten tussen de zee en de Egyptenaar. En dan valt één ding op. Mozes zei, de Heere zal voor ons strijden en jullie zullen stil zijn. Dat zegt Nehemia niet. Waarom niet? Waarom dat verschil? Ik zei het al, voor Israël was het daar bij de zee een hopeloze situatie. Ze kon geen kant op. Nou, dan gaat het maar om één ding, dat is de toevlucht nemen tot de Heer. Hij heeft hen dan ook doorgeleid en uitgeleid en verder geleid en gebracht in Kanaan. Maar bij Nehemia ligt het anders. De Heere gaf hem de opdracht om de muren van Jeruzalem te herstellen. Met andere woorden, er moet gewerkt worden, want een stad zonder muren, dat is een prooi voor de vijand. Hebben zojuist gezongen. God wil Jeruzalem herbouwen. En onthoud nou één ding van de preek heel goed, want dat is belangrijk. Wat God zich voorgenomen heeft, dat voert hij ook altijd uit. Daar laat hij zich door niets en niemand van afbrengen. Sterker nog. Hij weet zelfs mensen in te winnen voor zijn dienst die dat helemaal niet van plan waren. Zo ligt dat maar volgens de Bijbel. Of we rekening willen houden. God bouwt Jeruzalem. Niet Nehemia, maar God bouwt Jeruzalem. Nehemia mag meewerken. Bouwmeester en hersteller is gij ook van zijn kerk vandaag. En daarbij schakelt gij zeker mensen in, toen en nu. En ook daarin is de Heer heel consequent. Hij bindt Nehemia de nood van de stad op het hart. En Nehemia, je ziet het gebeuren, hij neemt ontslag van zijn eervolle baan bij de koning en hij wordt uitvoerder van Gods plannen. Van die plannen die naar menselijke berekening een onmogelijke opdracht waren. Het is toch onvoorstelbaar dat die koning Artaxasta zijn schenker, zijn vertrouwensman zal laten gaan naar Jeruzalem. Want bovendien weten we, hij was een felle tegenstander van de herbouw van deze stad. Maar ik zei het toch, En ik hoop het ook vanmorgen nog vele malen te herhalen. God wil Jeruzalem herbouwen. Dat is een stellig voornemen. En nog eens, hij voert zijn plannen uit. En wat zie je dan? En ja, zo moet je dat Bijbelboek lezen, gemeente. Dan zie je het ene wonder na het andere zich in alle stilte voltrekken. Nehemia, hij voert zijn plan uit. Nehemia is in stilte van de binnenkamer er biddend mee bezig geweest. Hij bidt, Heere, wilt u toch zelf voor de doorgang en de voortgang van dat werk zorgen? Nehemia, hij is gehoorzaam aan zijn roeping, maar hij laat de Heere voor 100, hij laat de uitkomst aan de Heere voor 100% over. Met andere woorden, Nehemia, hij zit helemaal op Gods golflengte. En dan, gemeente, dan zie je het tweede wonder zich voltrekken. Die koning, hij geeft geruisloos toestemming. Eerst was hij een felle tegenstander van de herbouw van Jeruzalem. En nu? Nu laat hij Nehemia zijn gang gaan. Tja, ik denk dat die man zichzelf een raadsel geweest is. Maar hier gaat Gods woord weer in vervulling. God neigt de harten van de mensen naar zijn wil. Daar staan meer voorbeelden van in de Bijbel, helaas. Wij moderne mensen van de 21ste eeuw twijfelen er maar al te dikwijls aan. God wil Jeruzalem, maar ook zijn kerk vandaag herbouwen, vergaderen, thuis gaan. Als ons oog en hart daar echt voor open gaat dan. Dan zingen we iedere dag, ik weet dat vast gebouw van uw gunst bewijs. Volgens uw gemaakt bestek voor eeuwig zal reizen. We zijn tegen deze tijd in Nehemia's. Die vol vertrouwen beleiden, onze God zal voor ons strijden. Onze God zal het ons doen gelukken. En wij zijn dienaren. Ja, we gaan niet met de handen in de zakken zitten. Wij zijn dienaren, zullen ons opmaken en bouwen. De kerk is vandaag niet minder een puinhoop dan toen. Laten we dan niet om raad gaan vragen bij de wereld. Maar de God van de hemel, evenals Nehemia, met vasten en geween en aanroepen. Hem aanroepen. Dan gebeuren er ook vandaag nog wonderen. We letten nu eerst op de tegenstanders. Och weet je, al wie Gods werk niet kent, of slechts oppervlakkig kent, die verzet er zich tegen. Erger nog. Die drijft er de spot mee. Dat was toen zo en het is vandaag niet anders. Gods werk wordt tegengestaan. En het verzet komt hier van een kant waar wij het niet dadelijk van zouden verwachten. Het is namelijk verzet van binnenuit. Sambalat de horen niet. Hij is een waarschuwend voorbeeld. Hij was stadhouder van Jeruzalem. De kanttekenaren zeggen terecht, hij was geen heiden, nee, hij gaf zich uit voor een vereerder van Jahwe. Hij was een schijngelovige. Zijn diepste drijfveren waren, zijn ons niet helemaal duidelijk, maar wat wel duidelijk is, hij is een felle tegenstander van Nehemia, die toch op Gods bevel de stad herbouwt. Ja, dat is een trieste zaak, gemeente. Hij sluit een complot met Tobia en andere heidense bondgenoten. Ze drijven de spot met het bouwwerk, die muren van jullie. Ze stellen niks voor. De eerste beste vos die er tegenaan loopt, die laat ze ineens storten. Tja, Christa. De afvallige kerk en de wereld samen in verzet en vijandschap tegen de levende kerk. Het is droevig, maar het is zo op de dag van vandaag herkenbaar. Hoe zei de Heer Jezus ook weer? Wie niet voor mij is, die is niet neutraal, maar die is tegen mij. Ondertussen het herstelwerk aan de muren gaat door. God bouwt, Nehemia bouwt en het volk bouwt ook. Het hart van het volk was erop uit om te werken, staat er. Prachtig. Prachtig zo'n samenwerken om jaloers op te zijn. Je denkt, was het onder ons ook maar zo. Tja, maar ja. Eén ding moeten we niet vergeten, gemeente. Het gaat er mooi toe, maar Satan is er ook nog. Satan is er ook nog. Hij is de grote spelbreker en hij wordt actief. Weet je, als er rust en vrede in een gemeente is, dan wordt er één onrustig. En dat is de duivel. Hij gaat onrust zaaien onder het werkvolk. Het was ook echt een gigantische klus. De mensen moesten maandenlang hun gewone werk laten rusten. De boeren konden niet naar hun akker. De kruideniers moesten meehelpen. Er kwam geen loon binnen. Er moest brood op de plank komen. En bovendien, het werk was zwaar. En het was eentonig. Iedere dag puinruim. En dan hoor ik vers 10. In de vertaling merk je dat niet, maar in het Hebreeuws. Vers 10 is een liedje. Dat lijkt mooi, hè? Mensen die zingend hun werk doen. Dat is toch geweldig? Dat kom je niet zo vaak tegen. Maar begrijp, gemeente, als je goed luistert, dan hoor je pas wat er aan de hand is. Het is geen lied van arbeidsvreugde en werklust, maar het is veel meer een lied van vertwijfeling. Ze zingen, er is te veel puin, we redden het niet. Het is zo duidelijk als wat. Deze bouwlieden, ze zijn moe en ze zijn moedeloos. Ze zijn de uitputting nabij, er dreigt een inzinking. Een crisissituatie. Nou, dat zijn geen onbekende zaken op de weg die God met zijn kerk gaat. Er zijn er maar weinig van Gods kinderen die nooit in een crisis terechtgekomen zijn. Hier is het gevaar groot dat ze het werk halverwege opgeven. En die uitvallers, ze zijn een gevaar voor de anderen. Moedeloosheid, ongeloof, het lukt toch niet. Hoe zou dat nou ineens komen? Weet je wat de diepste oorzaak is? Het gaat over mensen die het zicht op God en op zijn beloften zijn kwijtgeraakt. Zeker, er is ook de schadelijke invloed op anderen. Maar dat werkt altijd als een besmettelijke ziekte. Je zou bijna denken dat die Sambala toch gelijk had. Hij noemde die werklui, zoals er inderdaad letterlijk staat, aan mechtige Jood. Had hij dan toch gelijk? Och, van zichzelf wel gemeend. Van onszelf zijn ze zwakke werklui in de kerk. Maar Nehemia moet maatregelen nemen om erger te voorkomen. Maar hoe pak je zo'n crisis aan? Schattert hij er een coachje bij? Nee, hij doet heel iets anders. Hij getuigt van zijn God. We leren Nehemia nu van een heel andere kant kennen. Hij roept de leider van het volk bijeen. Had ze moed in spreken? Nee, dat doet hij niet, gemeente, want in zo'n situatie helpt dat niet. Wie zal een verslagen hart opheffen, zei de spreukendichter. Nou, dat kan de Heere alleen. En van de Heere gaat Nehemia dan ook getuigen. Vrees niet, zeg hij, wees niet bang. Denk aan die grote, aan die ontzagwekkende God. Hij staat achter ons. Weet je hoe wankelmoedigheid en ongeloof in een gemeente ontstaat? Toen en nu, telkens als we de grootheid van onze God uit het oog verliezen, dan worden onze zorgen groter in onze ogen dan onze God. Maar Nehemia, hij is door God genade een man met een diepe godskennis. En dat is onmisbaar bij alle arbeid in Gods koninkrijk. Want de problemen zijn ook vandaag levensgroot. Ze lijken soms onoverkomelijk. Je ziet het over je ogen gebeuren. Je leest in de krant, kerken worden gesloten. En de winkels gaan open. Tja, en getuigen van God. Het mocht toen en het mag vandaag enkel nog in besloten kring. Daarbuiten wordt het niet meer geaccepteerd. En bij de grote massa, denk maar aan de kabinetsformatie, bij de grote massa is er enkel belangstelling voor economische vooruitgang. Is dan toch hopeloos? Nee, gemeente. Die ontzagwekkende God is er nog altijd. Maar waar zijn de Nehemia's die hun geloofsvertrouwen dat rust schenkt te midden van de onrust? Waar zijn ze? Nehemia is geen onversaagde held, wel een gelovige bidder. Ook in vers 9 lezen we, maar wij baden tot onze God. Zowel tegenover de spot als tegenover de dreiging van de vijand en de moedeloosheid van het volk, stelt gij als eerste wapen het gebed. Het gebed. En als tweede wapen het getuigenis van Gods almacht. Onze God, zo noemt gij Jahweh, hij staat aan onze kant. Wat is dat belangrijk, gemeente? Wat is dat belangrijk ook vandaag nog, als we vast van overtuigd zijn? God staat aan onze kant. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons wat vermogen? Als God voor ons is, dat is niet te danken aan de verdiensten van Nehemia. Dat is nooit te danken aan de verdiensten van ons. Dat is louter zijn verkiezend welbehagen. Op hem mag Israël, op hem mag ook de kerk van vandaag een beroep doen. Doen we het wel? Of is er ook in onze tijd een gebedsstop? Een gebedscrisis? Dat is de grootst denkbare crisis die ons kan overkomen. Godsdienst die niet worstelt met God en niet pleit op Gods beloften, is een waardeloze dienst in Gods oog. Want God voelt zich dan terecht gepasseerd, buiten de belofte van het genadeverbond om hulp en troost zoeken. Dat beschouwt God als afgodendienst. Dan zeg je, is er dan geen God in Israël? Ben ik er dan niet? De heilige doop maakt op zich niet zalig, maar ze is wel de enige pleitgrond voor onszelf en voor onze kinderen ook, als ze ver van huis zijn. Verder gemeente is er waakzaamheid geboden. God bouwt zijn kerk, maar dat mag ons nooit zorgeloos maken. De muren worden herbouwd, geheeld staat er letterlijk. Want een stad zonder muur is als een open wonde in het lichaam. En ook de verscheurde en verdeelde kerk van vandaag, het is een open wonde in het lichaam van Christus. We beleven er ook pijn aan. Of leggen we er ons bij neer? Nehemia niet, breuken helen in de kerk. Het is mooi werk, maar het is ook zo moeizaam. Het verloopt ook uiterst moeizaam. Maar een gebroken kerk, het is een bittere werkelijkheid tot in onze tijd toe. En die gebrokenheid, gemeente, die is er ook in ons persoonlijk geloofsleven. Vandaar die vele, velelei bittere teleurstellingen die we meemaken. We zingen wel veel wederwaardigheid, veel rampen, zijn der vrome lot. Jawel, maar die vrome gelovigen, en ik sluit mezelf erbij in, ik betrap er ook mezelf wel eens op in, die blijven toch maar dromen van een paradijsje hier op aarde. Maar het wordt meermalen een woestijntocht, gemeente. De teleurstelling zullen Gods kerk vergezellen op de jongste dag. Maar dan zeg ik wel met Nehemia: laten we ons niet ver laten ontmoedigen door de kerkelijke situatie van vandaag. We kunnen veel te veel aandacht geven aan de kerkverlaters. Laten we liever letten op die 7000 die trouw blijven. Hey, ze halen de pers niet, maar ze getuigen wel van de blijvende trouw van onze God. We letten verder op de schildwachten die Nehemia aanstelt. Hij houdt de dreiging van de vijand niet voor loze dreigingen. Dat gevaar is er. Hij neemt ze serieus. Hij weet het ook. De Heere kan de vijanden soms een tijd lang hun gang laten gaan. Daarom neemt hij maatregelen. Het volk wordt in twee groepen verdeeld. Mensen die bouwen en mensen die wachtlopen. Dat betekent natuurlijk wel een tegenvaller. Het werk stagneert, maar het was nodig. Nehemia vindt het terecht nodig. Moderne exegeten hebben zo hun kritiek op Nehemia. Zowel op zijn gebed als op de bewapening die hij instelt. Het gebed van Nehemia, zeggen ze, dat is niet vrij van wraakzucht. Hij bidt immers: geef het onze vijanden overkomt wat ze ons willen aandoen. Is dat wraakzucht? Dan hou ik het liever met de kanttekenaar en ze zeggen: het is heilige ijver voor de eer van God. Zo ligt het precies, gemeente. Want Nehemia zegt: Heere, ze hebben u getergd. Zo zegt hij. En als je goed luistert, dan hoor je het verdriet in zijn woorden doorklinken. En weer zeg ik ook vandaag: wordt God alle mogelijke manieren ook in ons land getart en getreiterd. En wie heeft er nu evenals Nehemia hier echt verdriet van? Over de smaad die de Heere wordt aangedaan. Trouwens, is van wraakzucht ook geen sprake. Nehemia kan ook voor dit gebed zich beroepen op de belofte van God. God heeft beloofd: ik zal de vloek leggen op de vijanden die u vervolgen. Het leven van een christen is evenals het leven van Nehemia: bouwen en strijden. Deze bouwers hanteren troffel en zwaard. Is dat ideaal? Nee, natuurlijk is het niet ideaal, maar het is bittere noodzaak. Ook vandaag oorlog, ook verdedigingsoorlog. Het is en blijft een wreed bedrijf. De strijd van de gemeente tegen de wereld, tegen de duivel en zijn aanhangers. Het is zwaar en het is moeilijk, maar het is wel nodig. Het hart van het volk was om te werken, maar nu worden ze gedwongen om zich te verdedigen. Kent onze tijd ook nog wel de kracht van het gelovige gebed? Onze tijd wil eigenlijk ook niet de heilige strijd. Nee, je moet elkaar niet bestrijden, zeggen ze. De dialoog, die staat hoog genoteerd. Er valt over te praten, zegt men. Alles geeft toch zijn voor en zijn tegen. Ieder heeft wel een stukje van de waarheid, wel een stukje gelijk. Denk aan de opvattingen. Mevrouw in het ambt, homoseksualiteit, euthanasie, voltooid leven. Je moet de ander in zijn waarde laten. Dat is de hoogste wijsheid van vandaag. Ook in de ontmoeting met Rome. Ja, dat lees ik in de krant. Ze zijn het bijna eens geworden over de rechtvaardiging van de goddelozen. Door het geloof alleen, zou het waar zijn? Zou het waar zijn? En denk ik terug, dus jaren geleden natuurlijk, dat ik hier dominee was. Er waren twee werklui bezig om de sloten schoon te maken en mijn vrouw nodigde ze uit op de koffie. En toen ik de kamer binnenkwam, stonden ze op, twee vriendelijke mannetjes. Daar is meneer de pastoor. De pastoor. U bent een goed man. En ik had de grootste moeite om ze duidelijk te maken. Dat ik ook zelf een zondaar ben, net als alle andere mensen. Rome moet wel 100% veranderen voor het echt. Van heler harte de rechtvaardiging van de goddeloze. Enkel door het geloof alleen erkend en in praktijk brengt. Desondanks, God bouwt zijn kerk op aarde. Hoe? Door het geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Onmogelijk onze opdracht in het leven te vervullen. Maar het geloof door de Heilige Geest, evenals bij Nehemia, in ons hart gewerkt, dat is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Het is ook het klare bewijs van datgene wat je met je natuurlijke ogen niet ziet. Zo hebben de oud-testamentische geloven geloofd en gewerkt. En de Heere vraagt het ook vandaag. Nog altijd van ons. We mogen geloven op goede gronden, op grond van Gods woord, ook in deze tijd. Er is en blijft een levende kerk. Het zij groot, het zij klein, ze zal blijven tot de jongste dag toe. Niet omdat wij zulke standvastige mensen zijn, maar omdat God het beloofd heeft. We geloven het op grond van Gods getuigenis. Maar dat geloof, waar het echt functioneert, daar maakt het ons niet moedeloos, niet werkeloos. Nee, daar maakt het ons nuchter en realistisch. Dat zien we aan Nehemia. Hij neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen. Hij heeft een lijfwacht van de Heere meegekregen. Hij schakelt ze ook in. De helpers van buiten de stad, ze moeten voortaan 's nachts binnen blijven om hen te beveiligen. En hij zelf en zijn vertrouwelingen, ze komen dagenlang, nacht en dag, niet uit de kleer. En dat allemaal ter wille van de herbouw van de muur. Nehemia, afhankelijk van de Heere God, gaat voorop in de strijd. De Heere zal voor ons strijden. Wanneer mogen wij dat ook vandaag zeggen? Niet zomaar. Niet zomaar klakkeloos. Alleen als we duidelijk bewijs hebben, we zijn in Gods weg. Gods weg met zijn kerk op aarde. Het is vaak een weg van strijd en moeite. Maar we mogen de strijd niet opgeven. We behoren wel altijd op de Heere terug te vallen. Ook de apostel Paulus heeft dat later mogen doen. Daarom zegt hij ook aan het einde van zijn leven gekomen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En ondanks alle teleurstellingen toch het geloof behouden. Strijden en bouwen. Het is niet enkel de taak van een dominee of van een ambtsdrager. Ook van ouders. Ook van onderwijzers. Verpleegkundigen. Christelijke zakenlieden. Politici. We zijn er gewoon van Gods wegen toegeroepen. Weten we van de goede strijd om zelf het koninkrijk van God binnen te gaan. En er anderen in te doen delen. Het is moeilijk, het is moeizaam werk. Getuigen zijn, het zij dat ze horen, het zij dat ze niet horen. In Christus kracht strijden tegen de zonde. In eigen leven, dat vooral. Maar ook in de samenleving. Onze God zal voor ons strijden. Nehemia zoekt zijn kracht niet in een pittig weerwoord op de spot en de vijandschap van de vijand. Nee, zijn wachtwoord voor hem is: onze God zal voor ons strijden. Enkel het Godsvertrouwen durf het daarmee te wagen ook vandaag. Ik weet het, de kerk, Gods volk, het is een nietig volkje in de ogen van de wereld. En de kerk stelt vandaag ook weinig voor, naar de maatstaven van de wereld althans. Gods kerk stelt niets voor in zichzelf. Gaat allemaal even moeilijk en even moeizaam. En als je aan de bouwwerken van de wereld ziet, Nehemia heeft ook in die tijd de bouwwerken van Babel en Egypte aanschouwd. Het was allemaal groot en geweldig, maar wel zonder fundament. Wel zonder fundament. En als er dan gespot wordt met het bouwsel van de kerk, dan legt Nehemia het weer voor aan de Heere. Hoor, o onze God, dat we zeer veracht zijn. Maar hij bouwt wel verder in geloof, vertrouwen. Oh, dat hebben we ook vandaag nodig, gemeente. Ieder op de plaats waar hij of zij gesteld is. Wat hebben de profeten al, Jesaja en Jeremia, bereikt al die jaren dat ze gearbeid hebben onder Israël? Dat is slechts een kleine kring getrouwd. Naast de grote massa die het af liet weten. Ze hebben het moeten leren, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat was niet alleen het motto van Zacharias, maar ook voor hen die na hem kwamen. Trouwens, hoe verging het de Heer Jezus op aarde? Geweldige prediker. Aanvankelijk grote massa's achter zich. Maar uiteindelijk bleef er maar een kleine groep mensen over. En wat zei hij? Vrees niet, gij kleine kudde. Het is het welbehagen van mijn vader. Voor jullie is het koninkrijk. Ja. Weet je het wonderlijke geheim is? Gods kerk, de levende kerk, die wordt niet kleiner. Die wordt alleen maar groter. Die kent alleen maar groei. Er valt er nooit één af. Want er is geen afval van de heiligen, van de oprecht gelovigen. Maar de Heere voegt er nog dagelijks toe. Voegt nog dagelijks toe door die ene gemeente die zalig wordt. Ja. Ja. Afhankelijkheid en gebedsworsteling. Herbouwkostrijd. Gods werk op aarde, het is en blijft een aangevochten zaak. En bij dat alles gaat de franje eraf. Vroeger waren dominees zo, tegen wie je opkeek, dat is gelukkig voorbij. Maar is het godsvertrouwen, de godsverwachting, is dat nog levend voor ons. De Heere zal voor ons strijden. Ook al is de kerk klein als een mosterdzaadje. Ze zal groeien en bloeien. Het is kiemkrachtig zaad, net als die vrouw die een stukje gist in het deeg stopt. Of een handvol koren dat wordt uitgestrooid over de aarde. Het zal zijn vrucht blijven. Het draagt vlug. Het eindigt zelfs in een grootse bruiloftsfeest. En dan blijkt dat er niet eentje achtergebleven is. Dat de laatste stoel in de feestzaal bezet is. Zo mag Nehemia, zo mag uw predikant straks zijn werk verrichten in geloofsvertrouwen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. We mogen het niet alleen doen. Ik geloof in de Heilige Geest, zo beleiden. Die geest wekt ons op. Als we evenals Elia soms moedeloos ter neerde. Hij schukt ons wakker als we in slaap gevallen zijn. Kolberg zou zeggen, hij giet me vol met zijn beloftewoord. Als ik zelf ledig en ellendig ter neerde. Jaren en jaren geleden bekeek ik de schilderij van Van Gogh over de zaaier. Een gebogen man die met een grimmige blik in zijn gezicht het zaad echt smijt. Onder een donkere lucht vol wolken smijt hij het zaad over de aarde. Ja, cultuurstukje. Maar Gods kinderen mogen het toch anders doen. Gods zaaiers mogen het oog gericht houden op de horizon, op die streep van licht, op die belofte dat Christus terugkomt. En zijn wederkomst betekent vrede op aarde in mensen en welbehaag. De rotsvaste belofte van zijn wederkomst houdt ons staande in de strijd. We geloven en belijden in Gods overwinning. De herbouw van Jeruzalem, de herbouw van de kerk. Het is en blijft een moeizaam werk. Maar God doet het. Johannes op Patmos zag het nieuwe Jeruzalem kant en klaar neerdalen op aarde. Het werk van Nehemia en al Gods dienaren. Het blijft stuk werk. Het zinkt ook niet bij het werk van de Heer Jezus Christus. Op Golgotha klonk het uit zijn mond. Het is volbracht. En Johannes op Patmos als balling hoort het uit Gods mond zelf. En het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het eind. Gemeente, verlangen we naar zijn wederkomst. Dan geldt ook, kijk je naar uit, dan geldt ook de nodiging. Wie dorst heeft, kom. En wie wil, neem het water van het leven gratis en om niet. Eenmaal zal er de vrede op aarde zijn. Het nieuwe Jeruzalem, het kent maar liefst 12 poorten die dag en nacht openstaan. Want vijanden zijn er dan niet meer. De oorlog is voor eens en voor altijd afgeschaft. Zwaarden worden omgesmeed tot spaat. Hoe lang of kort dat nog duurt, we zijn er misschien dichterbij dan we denken. Maar zolang we hier op aarde zijn, is en blijft het voor de levende kerk strijden en bouwen, bidden en waken. Maar zalig dan ook die dienaar of dienares, die de Heer als gij komt zo bezig zal zien. Het loon zal ongekend zijn. Wie of jij staan aan de zijlijn? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Luister naar de heiland. Strijd om in te gaan. Door de enge poort. Vele schuwende strijd blijven buiten. Dat zal hun voor eeuwig berouwen. Christus nodig klinkt nog altijd. Kom herwaarts tot mij allen. Die misschien vermoeid en moedeloos zijn van de strijd. Kom herwaarts tot mij en ik zal u, ik zal jou, echte rust, eeuwig leven schenken. Amen. We gaan er samen van zingen op Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. eindigen met dankzeggingen en voorbeden. Groot en heerlijk God, u komt u dank toe voor wat, wie u bent en wat u hebt gedaan en doen blijft tot de laatste is binnengebracht. En nu is het te danken dat de muren van Jeruzalem weer herbouwd zijn. En nu is het te danken dat het volk Israël nog altijd bestaat. Bewijs dat u er bent en uw woord gestand doet. Mogen er ook niet aan twijfelen. De beloften die er voor hen zijn, eenmaal vervuld zullen worden op uw tijd en op uw wijze. Wellicht heel anders dan wij het ons voorstellen. Nehemia had ook nooit kunnen denken dat het gaan zou zoals het ging. En ook onze levenswijze vaak heel, heel anders dan we ons tevoren hadden ingedacht. Maar welzalig is het volk die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. We dragen niet alleen de mensen in de kerk ook, maar ook hen die thuis meeluisteren via de kerkradio, dichtbij of ver weg. Ieder in eigen omstandigheden. We doen voorbeden ook voor Corrie van Ballenhooijen, die deze week een vervolle behandeling moet ondergaan. Wilt u ook voor haar de middelen zegenen, opdat ze de gewenste uitwerking mogen hebben. We bidden ook voor gestel van Anneke van de Werken, Omen. Ze is geopereerd aan haar schouder. Ze kwam weer thuis uit het ziekenhuis, we hopen, zodat ze haar armen weer kan gebruiken en het werk dat ze te doen heeft tot stand kan brengen. We bidden over mevrouw Veldhoven-Schenkel in Rossum. Haar gezondheid gaat hard achteruit. Een reden om u dag en nacht aan te roepen in het gebed. Om genade en barmhartigheid. Om stervensgenade die onmisbaar is om voor u te verschijnen. En voor het herstel van mevrouw Rijnsbergen Venhuis. En ze is op hoge leeftijd gekomen. Ze woont ver weg. Maar is nog altijd via de kerkradio verbonden met de gemeente, wil ook haar verder zegenen in de avond van het leven. We denken ook aan anderen die met name genoemd zijn. U kent ze gelukkig één voor één. Niet één ontglipt uw oog. We bidden ook voor de jeugd die in Bulgarije verblijft en voor een werkvakantie wil ze weer veilig thuis brengen. Geef dat ze ook dat in het geloof mogen doen, dan alleen is het aangenaam voor u. We bidden ook voor allen die op vakantie zijn, ver van huis of nog denken te gaan. Dat u hen behoeden en bewaren op al hun wegen. Een vakantieverblijf kan ook gevaarlijk zijn. Dat zien we aan de vakantiegangers in Griekenland. Gelukkig zijn ze gespaard gebleven, maar het waren wel bange tijden voor hen. We denken ook aan hen die door ouderdom niet meer naar de kerk kunnen gaan, die aan de avond van het leven gekomen zijn. Wilt u hen nabij zijn? Immers wilt ook in de ouderdom en in de grijsheid zijn we meer afhankelijk van u dan ooit tevoren. Maar geef dat het licht van uw evangelie hem mag beschijnen en bestralen. Wees ook met onze ambtsbroeder Groenendijk, die vanavond hier het woord mag bedienen, wil ook hem vervullen uit uw volheid, zodat hij met overtuiging uw woord mag doorgeven en zo zegen mogen wegdragen. Gedenk ons zo, vergeef het gebrekkige dat ons aankleeft, ook in onze bediening. U doet het nooit om ons entwil, maar wil om Christus wil ook deze gemeente gedenken. Ook de broeders van de kerkraad ondersteunen en sterken, wijsheid geven. Ook in het pastoraat, in deze moeilijke tijd met vele vragen, talloos vele problemen. Maar uiteindelijk is er maar één oplossing. handen vouwen en knieën buigen en bidden om uw licht, om uw wijsheid, om uw genade, om kennis van de Heer Jezus Christus, de grote borg en middelaar. Allen die in hem geloven, zijn ook in hem geborgen en zijn veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. En die hem nog niet kennen, laten ze hem vooral zoeken, terwijl hij nog te vinden is, terwijl hij zich laat vinden. Wil ons gebed horen en verhoren, om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we op Psalm 72, vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En het laatste vers: zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loven hem vroeg en laat. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heer. En de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.